Zoals u uit het overzicht van de samenkomsten hebt kunnen merken, hebben we deze weken van de maand december en ook nog in januari geplaatst onder een van de grootste weldaden die God ons gegeven heeft, zijn eigen belofte. En we zijn de vorige week al begonnen met Gods eerste belofte. En vanmorgen gaan we daarmee verder met de drie beloften aan Abraham. En in Genesis 12, en natuurlijk op nog veel, veel meerdere schriftplaatsen, worden die drie beloften telkens weer herhaald of in herinnering geroepen. En ik wil vanmorgen in alle eenvoud u eerst even vertrouwd maken met de drie beloften aan Abraham. En dan vanuit het licht van het Nieuwe Testament ons daaraan oriënteren. In Genesis 12 vers 1, daar lezen wij: de Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En ge zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Tot zover Genesis 12 vers 1, 2 en 3. Drie beloften worden hier genoemd. En we kunnen ze als leidsterren blijven volgen in het beschouwen en het bezig zijn met dat unieke volk uit Abraham, de Israëlieten, het Joodse volk. En hun hele verleden, heden en toekomst wordt bepaald naar deze drie beloften. De eerste belofte luidt: ga uit uw maagschap, vers 1, en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Houdt u maar rustig uw pennetje of potloodje onder dat woordje land. Noteer dat maar. Er is maar één volk op aarde aan wien God een land heeft beloofd en aan wie hij een land heeft gegeven. Het is een aardse belofte. Het is aardrijkskundig duidelijk aangegeven. Ik zal en u brengen naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, wij kijken terug en we zeggen: wat is die belofte heerlijk vervuld. We weten het, ze zijn in het land gekomen. De prachtige geschiedenis die je kunt vinden in Exodus. De uittocht uit Egypte en de intocht, de doortocht door de woestijn en de intocht in het beloofde land, niet onder Mozes, maar onder Jozua. Geweldig. Gods belofte werd heerlijk vervuld. En de twistappel rondom Israël in onze dagen is uitgerekend om het land. Er zijn al heel wat christenen die Israël vandaag de dag verwijten dat ze te veel concessies doen, ook aan Egypte, in de teruggave van de Sinaï-woestijn, met het discussiëren over de westoever bij die van Jordanië. Want volgens het profetische woord heeft en zal Israël veel meer krijgen nog dan dat het op het ogenblik in zijn bescheidenheid en ongeloof en blindheid en doofheid bezit. Een land, actueel hè. Ja, als je er geweest bent in dat land, dan weet je het. Het is geen sprookje, het is geen mythe. Het is realiteit. Nooit zal ik vergeten toen ik naar Israël was geweest, dat ik op huisbezoek kwam bij een van onze liefste zusters, zuster Mote, in de Atjeestraat. En terwijl ik bij haar zit, realiseerde ik me dat zij mij gevraagd had: moeder Dikkers, voor mijn eigen kosten hoor, breng je een souvenirtje voor me mee. En ik was gewoon platweg vergeten. Ik denk, hoe kom ik eruit? Want ze hoopte natuurlijk dat ik het meegebracht had. En ik had thuis nog wel een paar dingetjes. Ik denk, oh, ik had het niet bij me. En je zit zo te praten en ik voel in mijn hand, met mijn hand in mijn broekzak. En daar vind ik tot mijn grote vreugde een souvenirtje uit Israël. Wat bleek het nou? Ik had in Bethlehem wat gras van dat, wat ze dan noemen, het veld van Efrata weggetrokken en in mijn broekzak gestopt. Maar dan moet je net het met mijn vrouw doen. Als ik thuis kom, dan is het meteen die broek naar de stomerij. Want die is natuurlijk vuil. En dat gras is in mijn broek blijven zitten. En die broek hebben ze geperst. En dat gras van Bethlehem was intussen al stro geworden. En ik zit te voelen met mijn hand. Ik denk, wat is dat toch? Wat is dat toch? Ik zeg, zuster Mote. Ik zeg, ik heb een mooi souvenirtje uit Israël. Helemaal geplet, prachtig, goud, goudgeel. Ik zeg, dat is gras uit Bethlehem. Ik zeg, en het kost nog niks ook. Oh, zegt ze, broeder Dikkers, je had me geen groter plezier kunnen doen. En die droge grassprieten, lieve mensen, hebben dat lieve mens een zegen gebracht. Dat is nou, je zou zeggen, hoe is het nou toch mogelijk, een paar grassprieten? Want een mens loopt maar om souvenirs te kopen. De schelpen die ik van de zee van Tiberias... Ze gingen een dag naar de Golanhoogte. We hadden er geen zin in. We waren dat reizen zo beu. We gingen op onze blote voeten langs het meer van Tiberias. En zochten daar allemaal die kleine mooie hoornschelpjes. Ik heb er een hele doos van vol boven. Met die horentjes van die schelpjes zijn we nog gelukkiger dan ik weet niet wat voor dure souvenirs die we daar gekocht hebben. Want dat was aan de oever waar Jezus gelopen heeft. Er is een land. Jazeker. Waar de graven der vaderen staan. In het Kidrondal. Graf van Absalom. Als je het ziet. Dat was een ondeugende zoon. En iedere jood die er langsom die gooide een steen naar dat graf. Er zit nou zo'n gat in. Van al de gegooi met die stenen. Daarom is dat, zit er zo'n groot. Echt een. Waarom hebben ze dat nou vernield? Nee, het is door de jaren heen altijd maar een steen. Naar die ondeugende Absalom. Dat is maar één land. Dat noemen ze daarom ook het heilige land. Daar spreekt God. De sprake van zijn eeuwige trouw. Ook als het gaat om zijn belofte. En ik weet, het land is vertreden geworden. Maar Jezus gaf als teken van de eindtijd. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, de volkeren. Totdat de volheid der heidenen ingaat. En dat land zal getuige zijn. Dat de 10 dagen zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Nou, mijn voeten hebben ook gestaan op de Olijfberg. En ik heb neergezien op Gethsemane. En ik heb neergezien op dat tempelplein waar nu nog die 2 moskeeën staan. En als je dat ziet en je kent die heiland die geweend heeft over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Ik heb u willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Dan weet je toch dat dat land en daar een sprake laat horen dat inderdaad ook voor de toekomst nog de grootste dingen bevat. De eerste belofte gaat dus om een land. Houdt u dat goed vast, ook als we er straks op terugkomen. En de tweede belofte in vers 2 is, ik zal u tot een groot volk maken. En nu, lieve zusters en broeders, vrienden, als u Gods woord ernstig neemt. Natuurlijk ook zijn bedreigingen. Maar boven alles zijn beloften. Zijn profetieën. Zijn aankondigingen. Hier aan Abraham. Land heeft hij beloofd. En ik zal het tot een groot volk maken. U weet hoe uit die geschiedenis. Uit die familie van Abraham. Daar een volk is gegroeid. Wonderbaarlijk. Straks kom ik eruit vanuit het Nieuwe Testament op terug, hoe daar dat verhaal verteld wordt. Hoe uit Abraham, die dacht nooit meer een lijfelijke zoon te zullen bezitten, daar toch door een wonderbaar ingrijpen van God, de zoon der belofte wordt geboren, Isaac. En hoe uit Abraham, Isaac en Jacob, daar in het land Gozen in Egypte de Joden zich zo gaan vermenigvuldigen dat de farao er benauwd van wordt. Ik zal u tot een groot volk maken. Dat volk is onuitroeibaar. Dat volk is onoverwinnelijk. Is niet te verdelgen. Ik had het er even te kwaad mee gisteravond. Toen ik hoorde van de nieuwe opkomst van de Jodenhaat. Er zijn nieuwe moppen ontstaan in West-Duitsland. Waarom zitten zoveel Joodse kindertjes graag bij de schoorsteen? Dan wordt er gelachen, ze wachten op hun vader en hun moeder. Daar wordt over gelachen in West-Duitsland. Ze wachten op hun grootouders. Hoe krijgen ze het in de hersens? Hoe kan men met zulk soort witsen, met zulk soort moppen bezig zijn? Weet je het verschil tussen Joden en Turken? Nee, de Joden hebben het al achter de rug. Wat is dat voor een mentaliteit? Mijn lieve vrienden, Duitsland, met zijn gaskamers en zijn crematoria. Ze hebben er 6 miljoen van kunnen verarsen. Ook nog een wits over. Waarom zitten zoveel Joden vaak bij die roosters? Ze zoeken hun kinderen. Hoe krijg je, vrienden, je bloed zou bevriezen als je dit hoort. Deze mentaliteit toont dat er onder de volkeren een geringachting en een verachting is van dat volk. Dan praat ik nog niet eens over de theologische, religieuze antisemitisme. Denk aan de opkomst van de islam, de godsdienst van het zwaard. Met in zijn vaandel geschreven de heilige oorlog, dat is de uitroeiing van de staat en het volk van Israël. Ik zal u tot een groot volk maken. En we zeggen het ja, vanaf het begin af aan. Nog voor de uittocht. Ze mochten God dienen, maar niet te ver weg. En als ze dan eruit zijn, dan komt de farao ze weer achterna. Goed, farao komt zelf om met zijn ruiters. Denk aan het lied van Mozes dat hij zingt. Hij heeft farao en zijn ruiters doen vergaan. Maar er zijn heel wat farao's gevolgd. En ondanks alles is het brandende braambros niet verteerd. En wij zien vandaag de dag in iedere Jood een levend bewijs van de trouw van het verbond dat hij gesloten heeft met Abraham. Hoe hij zich aan zijn eigen belofte houdt. Niet alleen ik zal u een land geven. Ik zal u tot een groot volk maken. Nu, dit volk der Joden is geworden voor u en mij de brenger van het grootste heil, de brenger van de grootste zegen, zoals dat de derde belofte bevat. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En dan komt het, uw naam. Uw faam, het had ook vertaald kunnen worden, groot maken. En ge zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen. En met u zullen gezegend, met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Hoe vaak hebben we nu niet dat woord zegen of gezegend worden? Die zegen, die is belichaamd. Die is zichtbaar geworden, die is geschiedenis geworden. Toen daar op de vloeren van Bethlehem, de wonderblij maar, eerst door die ene engel en dan door die hemelse legerscharen werd verkondigd. U is heden geboren, de heiland, de redder. Hij zal zijn volk redden van hun zonden. Jezus van Nazareth, de geboren koning der Joden, daar hebt u de wondere heerlijke openbaring, vervulling van Gods belofte. Dat voor de volkeren van heilsgeschiedkundige betekenis is geweest. Dat bewijst de gemeente van Jezus Christus die iedere dag jubelt. Wij prijzen u God voor de komst van uw zoon. Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Maar dat die zegen nog veel meer inhoudt. Dan wij nu in beginsel al vieren. Hij is onze vredevorst. Hij kan gebieden vrede op aarde en vrede in onze ziel. Maar denk er aan die shalom. Die vredevorst. Oh, die gaat nog zo'n machtig toekomstig werk doen. En de zegen die hij ontsloten heeft. Natuurlijk onlosmakelijk met die kribbe is verbonden dat kruis. Is verbonden dat ledige graf. Is verbonden zijn tegenwoordig vertoeven als de grote hoge priester in de hemel. En zijn koninklijk ambt zal openbaar worden. Alle profetieën, alle beloften aan Abraham gedaan zullen ontvouwd, zullen verwerkelijkt worden. Nu, drie lijnen kunnen we dus trekken. God beloofde aan Abraham een land, een volk en een zegen. En uit Abraham zijn inderdaad voortgekomen een nageslacht. Als de sterren des hemels en als het zand der aarde. Weer een tweevoudig aspect. Het nageslacht van Abraham had een hemels en een aards karakter. Beeld van de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waarvan alle leden zijn burgers van een rijk in de hemel. En het beeld van zijn eigen lijfelijke nazaten. Het volk der Joden. Nu, het is vreselijk verleidelijk om nou alleen maar in het Oude Testament te blijven. Maar ik neem u nu graag mee allereerst, nou zeg maar, als het me lukken kan, een plaatsje of vier in het Nieuwe Testament. Handelingen, daar gaan we beginnen. In Handelingen 7. En nu houden we die drie beloften vast. In Handelingen 7. Daar hebben we Stefanus, vol van de geest. Het eerste vers van Handelingen 7. De hoge priester zeide, is dat zo? En hij zeide, gij mannen, broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham. Toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen. En die God der heerlijkheid zeide tot Abraham, verlaat uw land en uw bloedverwanten. En kom herwaarts naar het land. Dat noem ik dan de eerste belofte. Kom herwaarts naar het land dat ik u wijzen zal. We hebben het net gelezen. Genesis 12. Toen vertrok hij uit het land der Chaldeeën en vestigde zich in Haran. En nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem vandaar over naar dit land. Waar gij nu woont. Dit land. Ziet u dat hier tweemaal gesproken wordt over het land? Hij gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één voet, maar hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had. Ziet u dat hier gespeeld, dat hier geworsteld wordt met die heerlijke belofte aan Abraham? Hij beloofde het hem tot een bezitting aan hem en zijn nakomelingschap, ofschoon hij geen kinderen had. En God sprak aldus dat zijn nakomelingen bijwoners zouden zijn in een vreemd land. En dat ze hen zouden knechten en mishandelen, zouden 400 jaren. Maar het volk dat zij dienen zullen, zal ik oordelen, sprak God. En daarna zullen zij uittrekken en mij vereren aan deze plaats. Als je nu deze, laat ik het maar noemen, korte samenvatting van die wonderbare leiding van God in het leven met Abraham. In de vervulling van die twee beloften, land en volk, gadeslaat, dan constateren wij één ding. Hoe wonderbaar. Dat ook die jaren waarin Egypte Gozen diende als de wieg, als de broed, de kweekplaats voor de verwerkelijking van die belofte. Notabene buiten het beloofde land. Vervult God de belofte. Een Jozef, een van de schoonste typen van Christus, moet door zijn eigen broeders worden verkocht, verworpen, gebracht worden naar Egypte. In de eerste ontmoeting niet eens herkend, in de tweede ontmoeting herkent hij is het middel waardoor dat land Gozen als het ware als een wieg klaar is waar uit de familie Jacobs dat wondere, heerlijke geschieden kan, een volk ontstaat. Een volk vindt zijn eigen identiteit, zijn eigen zelfstandigheid en trekt dan uit, oh jawel, geknecht, veracht, gehoond, als het verloste volk op reis naar het beloofde land. Gaat u gauw met me mee naar de Romeinenbrief, het 4e hoofdstuk. Romeinen 4. De schrijver van de Romeinenbrief is de apostel Paulus. En in dat 4e hoofdstuk zien wij hele frappante zaken. Romeinen 4. Vers 1 zegt, Romeinen 4, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En nu gaat u mee naar het 13e vers. Want niet, 4e hoofdstuk, hè, Romeinenbrief. Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Maar door gerechtigheid des geloofs. Want indien zij die het naam van de wet verwachten erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg. Hier wordt duidelijk gedoeld op een, laat ik het nou maar noemen, onderscheiding van de bedelingen. Aan Abraham werd de belofte gegeven, reeds lang voordat God, denk aan de tafelen der wet, via Mozes en de bediening van engelen, zijn wil had geopenbaard. Nu, vers 13, Romeinen 4 zegt, niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte. Welke belofte? Wat is de inhoud van die belofte? En dan wordt er een uitdrukking gebruikt die heel wat antisemieten al wat tegen het jodendom heeft gebruikt. Namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Men verwijt het jodendom het streven naar wereldheerschappij. Denk maar aan de protocollen van de wijzen. Een lugubere beschuldiging van het wereldjodendom, of zoals zij door allerlei intriges zouden trachten niet alleen het kapitaal, maar ook de politieke macht aan zich te trekken. Ingeïnspireerd vanuit de afgrond. Maar wat is de Bijbelse belofte? In u zullen gezegend worden alle geslachten des aardrijks. En wat staat daar nu hier in Romeinen 4? Dat God aan Abraham een belofte gaf, niet door de wet, want reeds lang voor de wetgeving van de Sinaï was aan Abraham die belofte gegeven, wat dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Broeders en zusters, vrienden, gaat u eens met me mee naar Romeinen 9. Romeinen 9. 19 en 11, de bekende hoofdstukken die handelen over de toekomst van Israël. In het Romeinen 9 worden de voorrechten der Israëlieten genoemd. Dat zijn niet de voorrechten van het christendom. Dit moeten we laten staan zoals het er staat. God heeft dit nog nooit teruggenomen. Immers, zegt vers 4, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. Ten tweede, de heerlijkheid. Ten derde, de verbonden. Ten vierde, de wetgeving. Ten vijfde, de eredienst. Denk aan de tabernakel en de tempel. En dan staat er, en de beloften. Christus, de gezalfde. Die is boven alles, God te prijzen tot in eeuwigheid. En het is of die in aanbidding, in lofprijzing overgaat. Hij is, wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? En nu laat ik al die voorrechten die aan de Israëlieten gegeven zijn, laat het nu maar rusten, want dan kom ik tijd tekort. Maar van die vele unieke dingen die God aan dat volk gegeven heeft, heb ik u toch duidelijk gelezen, staat er, hunner is de beloften. De beloften, staat het er of niet? Zet er een streep onder. Wat zijn dat voor beloften? Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. God te prijzen tot in eeuwigheid. Broeders en zusters, we hebben straks in dat mooie kerstlied gezongen. Gods belofte werd heerlijk vervuld. En het is in een volledig Joodse omgeving. Naar de wet. Dat Jezus Christus is geboren uit de maagd Maria. Hij zal straks besneden worden. Hij zal voorgesteld worden in de tempel. Zijn moeder was een Jodin, zijn pleegvader een Jood. Der Israëlieten, hunner is de belofte. Hunner zijn de vaderen, uit de welke de Christus is. Prijst God, want Hij is God. Geopenbaard in het vlees. Hij is der schepselen Heer. Hij is in zijn wondere openbaring het eeuwige woord dat in de schoot des vaders was. Johannes beschrijft hem zo. Vlees geworden, mens geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders was, die heeft hem ons doen kennen. Zo onopvallend. Drie beloften aan Abraham. Land, volk, zegen. De zegen, de beloofde zegen aan Abraham. En ik zal u zegenen. Oh, natuurlijk, de geboorte van Isaac was een zegen. Het was een wonder. Hij was beloofd. En toch, wat bleef die belofte lang uit? Hij was de drager der belofte. Uit u zal mij. Ja, wat? En toch werd die lang verwachte zoon op een wondere wijze geboren. Heenwijzing naar hem, wiens naam ook voor zijn geboorte was bekendgemaakt. Gij zult hem de naam Isaac geven, gij zult hem de naam Jezus geven. En Isaac betekent lachen. Ja, God heeft gemaakt dat ik lachte, zei Zara. Jezus is geboren, de Christus. Prijst hem, aanbid hem, juicht en verheugt u. Want wat is hier gebeurd? De belofte aan Abraham, ik zal u zegenen, is letterlijk in vervulling gegaan. En die zegen, die in de persoon van de Heer Jezus Christus ontsloten is geworden, die is zo geweldig groot. Want, gaat u eens mee naar het 8e vers. Van nog altijd Romeinen 9. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Hier heb u een benaming. De kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Met dit nageslacht, ja, dat is een vertaling die brengt ons straks eventjes, nou, moeilijkheden wil ik direct nou niet zeggen, maar het mooiste zou zijn als men zich aan de oorspronkelijke uitdrukking hield. En dat was zaad. Het zaad van Abraham. Want als u even meegaat naar Galaten, Romeinen, Korinthe, daar hebben we er twee van. En meteen achter die twee Korinthebrieven, daar vindt u de Galatenbrief. En wat staat er nou in die Galatenbrief? En het is in het derde hoofdstuk, vers 16... Galaten 3 vers 16. En daar ziet u dat ons bezig zijn met deze dingen geen duimzuigerij is. Maar dat zelfs een Paulus door de Heilige Geest geleid zegt. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn nageslacht. Kijk, nou staat hier niet nageslacht, maar nou staat hier zijn zaad. Wat heel juist is. Aan Abraham werden beloften gedaan. Oh, we kennen ze. Land, volk en zegen. Niet alleen aan hem, maar ook aan zijn zaad. Ook aan zijn nageslacht. Dus aan zijn volk. En nu staat er, hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud en aan uw zaad. Dat wil zeggen, aan Christus. Beloften aan Abraham gedaan. Openbaren ons nu de grootste zegen die verwerkelijkt is geworden aan Christus. Hij is de beloofde. En in u zullen gezegend worden alle geslachten des aardrijks. Christus is gekomen als de wettige gezalfde, als de wettige Messias voor Israël. Maar die zegen zou niet alleen over Abraham en zijn nageslacht, maar die zegen zou zijn ook aan zijn zaad, aan Christus. En wat is nu dit wonderbare woord? O broeders en zusters, je zou in juichtoon moeten uitbarsten. Ik lees nog even door vers 17. Ik bedoel, dit de wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend werd niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Hier hebt u dus een wondere, ik zou haast willen zeggen, uitpakken van deze belofte aan Abraham. Daar zit genade in verpakt. Liefde, ontferming, barmhartigheid. De aankondiging van die Christus wiens komst wij nu in deze weken, in deze dagen weer feestelijk vieren. Welke gunst heeft God aan Abraham en zijn zaad, zijn nageslacht bewezen. Dat uit hen de Christus mocht komen. En wie is hij? Wat doet hij? Ik lees het nog even verder. Vers 21. Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Ziet u weer die benadrukking van die geweldige beloften van God? Nee, staat er volstrekt niet. Want er indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Vers 22. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde. Let op. Opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Ik zei straks, we moeten meer gaan stoeien met de belofte. Heb u deel aan de belofte? U zegt, ja, maar ik ben geen Jood. Ja, maar nu wordt hier gezegd, u kunt delen hebben aan de belofte. Het deel zou worden van hen die geloven. Vers 29. Wat staat daar? Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham naar de belofte erfgenamen. Deze wonderbelofte, die dus oorspronkelijk strikt genomen alleen aan Abraham en zijn nageslacht gelden, gelden nu voor alle die geloven. En al doen wij niet aan een vermenging van die twee grootheden, enerzijds het aardse volk Israël en anderzijds het hemelse volk, de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat moet goed onderscheiden worden. Dat zijn twee aparte grootheden. God heeft een plan met Israël, zijn aardse volk. En God heeft een plan met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar één ding is duidelijk. Als ge van Christus zijt, en of ge nu Jood zijt of heiden, een niet-Jood, dan zijt gij zaad van Abraham. En we hebben net gezien dat zaad van Abraham de Christus is. Ja, we zijn toch van Christus? Kent u de heiland? Kent u de Heer Jezus Christus? Het deed mij wat. Van de week kwam er een iemand en die vroeg aan mij, kunt u voor ons een kleine kerstmeditatie schrijven? Voor ons blad. Dat is van de Nederlandse Hervormde Kerk. Bejaardenzoos en al die activiteiten. Ik zei, nou komt u morgenmiddag naar terug. Oh, bedankt hoor, meneer Dikkers. Hij weg. Dan wat zal ik nou schrijven? Want je kan gauw beloven, maar het is zo weer morgenmiddag. En dan sta je. had ik in mijn achterhoofd dat vroeger hier gestaan heeft in de Hooglandse Kerk en Pniel, de oude dokter Gunning. En ik ben de gelukkige bezitter van heel wat jaargangen, zelfs een van de eerste jaargangen heb ik nog van Pniel. En ik ben gaan snuffelen en ja hoor, ik vond een jaargang, de achtste jaargang uit 1899. En een prachtig, alleen te groot artikel van dokter Gunning. En ik heb het verkort. En ik laat letterlijk Gunning aan het woord. Want ik dacht, ik kan nooit beter daar in de roos schieten als ik hun oude geestelijke vader weer aan het woord laat. En weet u wat die oude Gunning nou schrijft? Hij vraagt aan elke vierder van het kerstfeest. Hoe staat u tegenover dat kind van Bethlehem? Weet u dat kerstfeest Christusfeest is? Is het u een feest dat Jezus geboren is? Weet u dat kinderke lag daar niet te vergeefs in de kribbe, maar heeft de hemel voor mij ontsloten? De grote, allesbeheersende vraag is: willen wij door deze Jezus behouden worden? Willen we waarlijk hulpbehoevend aan hem het werk onze verlossing alleen laten volbrengen? God vergeve het ons. Ja, moet je horen, Gunning. Dat we niet beter, warmer en niet rijker over hem gesproken hebben. Zoek het niet bij uzelf. Zoek het niet bij mensen. Maar zoek het bij Jezus alleen. En omdat uw heiland in doeken gewikkeld neerlag in de kribbe, kunt u met kalmte aan die uren denken dat men ook u zal wikkelen in uw laatste kleed en ook u zal neerleggen in uw houten kribbe. Want Jezus is opgestaan en heeft aan het kruis de macht van de dood en het graf overwonnen. Zing van die leven, vorst, kniel bij zijn kribbe en jubel met vreugde. Een kind is ons geboren en de heerschappij is op zijn schouders. Nou, daar kwam die aanzetten. En meneer Dikkers, ik zei, nou, ik heb voor elkaar hoor. Ik zei, maar laat er niet één woord uit weg. Ik zeg, zet het precies erin zoals Gunning. Hij zei, Gunning? Ik zei, ja. Jullie oude herder. En dat was mijn betrouwbare herder. Het zo in der tijd gezegd heeft. En kijk, man, ik heb het hem ook zelf nog even goed laten in zich op laten nemen. Ik zeg, denk eraan, daar mag niet aan getornd worden. Ik zeg, en zet het er maar bij. 23 december 1899. Toen werd al die vraag gesteld, die vandaag de dag ook nog uit het woord van God tot ons afkomt. Heb u deel aan die belofte in Christus Jezus? Bent u door genade een gelovige? Dat u het weet, de belofte aan Abraham gegeven, heeft hij vervuld. Ze gingen naar een land, het is een volk geworden. De zegen is geopenbaard geworden in de Christus, de gezalfde, de Messias, de heiland, de redder. Hij is ook mijn redder, hij is ook mijn verlosser. En weet u wat mij nou het meeste bezighoudt in deze tijd? Gaat u eens mee naar hetzelfde hoofdstuk, nog altijd Galaten 4, vers 23. Daar wordt eventjes gestoeid tussen Hagar en Sara, Ismaël en Isaac. De grote spanning, maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Vers 23. Doch die van de vrije door de belofte. Daar heb u weer. Als u Gods strategie wil zien. God houdt zich aan zijn belofte. En dan staat er in vers 25... Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem, daar heb je thans de gemeente van Jezus Christus, hemels van karakter, is vrij. Er staat geschreven, verheugt u gij onvruchtbaren die niet baard breken uit en roep, gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. En gij, broeders, zijt evenals Isaac, kinderen der belofte. Hoort u het? Broeders, zusters, kennen wij dat geheim? God zal nimmer hem begeven die op zijn beloften bouwt en zich in de naam van Jezus gans en al hem toevertrouwt. We zingen het, maar oh, beleven wij het nog vandaag de dag, waarom het geheim eigenlijk aan ons ontsloten is, dat wij door genade zijn kinderen Gods. Ik las in de Hebreeënbrief, misschien wat vervelend voor u om te vinden, maar in het 6e hoofdstuk, daar las ik iets en ik wil het toch nog maar even aan u doorgeven. Hebreeën 6 vers 13. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, Hebreeën 6 vers 13, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf zeggende, voorzeker, ik zal u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. Daar heb u het weer. Ik zal u zegenen, dat is de derde belofte. En u vermeerderen, dat is de tweede belofte. Ik zal u tot een groot volk maken. En zo door geduld te oefenen, heeft Abraham het beloofde verkregen. Want mensen zweren wie bij hoger is en de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken. Nou, wat is nou die raad? En lieve zusters en broeders, het is zo ontroerend. Daar wordt gesproken in vers 19 en 20 over het voorhangsel, over het ware heiligdom, waarheen, vers 20, Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoger gepriester geworden in de eeuwigheid. Wat? Zelfs het hoge priesterlijke werk nu van de Heer Jezus Christus behoort tot dat wat in die belofte als zegen werd ontsloten. Namelijk wat van Abraham gezegd wordt in vers 15. Zo door geduld te oefenen heeft deze het beloofde verkregen. Het beloofde verkregen? Jazeker. Maar hebt u het al? Kennen wij het? Wat als tegenwoordige belofte geldt. Ook op grond van zijn verschijning in de volheid der tijden. Op grond van zijn wonderbaar verlossingswerk waarvan Gunning net sprak. Kennen wij de beloften dat wij thans in de hemel een hoge priester hebben die voor ons bidt en die voor ons pleit? Weet u wat mij bezig heeft gehouden in de achter ons liggende dagen? Door geduld te oefenen, staat er in vers 15 van Hebreeën 6, heeft Abraham het beloofde verkregen. Wij hebben in deze tijd een wonderbare bezigheid bezig te zijn met de vervulde belofte. En het is afschuwelijk dat er mensen zijn die altijd nog maar de hemel bestormen en altijd nog maar wachten, terwijl hij zijn belofte waar heeft gemaakt. God was in Christus Jezus de wereld met zichzelf verzoenende, hunne zonde hun niet toerekenende. Het is volbracht, riep de Heer Jezus Christus stervend voor ons uit. En toch, wie deze vervulde belofte serieus neemt, die gaat zich ook uitstrekken naar de nog onvervulde belofte. En het geldt ook voor ons geduld te oefenen. Ik weet het wel. Velen zijn soms ongeduldig, willen meer weten dan de schrift geopenbaard heeft. Maar één ding, wat is het een geweldig iets als wij nu onze ogen, onze aandacht vestigen op hem, die het ware heiligdom is binnengegaan. En lieve zusters en broeders, iedere Jood toen de tempels nog niet verwoest waren, wist wanneer hij het heilige der heiligen is binnengegaan met het bloed, dan moet hij komen. Dan zal hij komen. Dan zal hij de zegen openbaar brengen. Dan verschijnt hij niet meer in werkkleding, alleen maar met zijn witte kleed. Ook met bloed besprenkeld. Maar dan zal hij in zijn hoge priesterlijke prachtkleed verschijnen. En dan is het een realiteit. Dan klinkt de shofar, de bazuin. Dan wordt de grote vreugde het deel van het verzoende, van het bedekte, het onder het bloed bedekte volk. Dan is er geen eisende, straffende wet meer. Dan kan daar de ware shalom, de ware vrede geopenbaard worden. Waar is het wachten op? Onze hoge priester is thans in de hemel. En ik meen het. Ons ten goede. En hoeveel goede dingen vallen ons niet geestelijk door het geloof ten deel. Buiten de stoffelijke weldaden en de lichamelijke verrassingen die God nog telkens aan zijn kinderen wil schenken. Maar het is nog steeds niet zien en toch geloven. En we oefenen geduld. Want hij komt, hij komt. Wie? Die met zijn eigen bloed, niet met het bloed van stieren en bokken. Het ware heiligdom is binnengegaan. En hij komt om allereerst zijn hoge priesterlijke zegen openbaar te maken. Voor wien hij stierf. Voor wien hij zijn bloed gaf. En ik meen het. Alle die weten welke beloften zijn dood, zijn opstanding, zijn tegenwoordig hoge priesterlijk werk in de hemel inhoudt. Die hebben alle reden om geduld te oefenen. Kinderen der belofte. Mede-erfgenamen van Christus. Het gaat echt waar. En ik meen het uit de grond van mijn hart. Het gaat om de kostbaarste, heerlijkste zaken. Die in verwerkeling zullen gaan. De eerste gebeurtenis die komt is dat de belletjes zullen rinkelen aan het hoge priesterlijke prachtkleed. En dat de klokken zullen luiden. Want de gemeente van Jezus Christus, waarin Joden en heidenen zijn, die gaan naar huis. Die gaan daarheen waarvan Jezus zelf gezegd heeft. Ik ga heen een plaats te bereiden. En wanneer ik plaats bereid zal hebben, kom ik weder. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt. Waar ik ben. O, wat een toekomst. O, wat een positie. Wacht ons als gelovigen.